Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Tony Media. Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat de oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je wekelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland.
Ik las een stuk op de Amerikaanse journalistieke site Axios. Die site meldde dat de Verenigde Staten een aantal 150 mm granaten die eigenlijk naar Oekraïne zouden worden geleverd, naar Israël gingen. Het zou gaan om enkele tienduizenden granaten, dus ja, dat is best substantieel. Dit om de Israëli's voor te bereiden voor een eventuele grondoorlog in Gaza. Hopelijk gaat dat niet gebeuren. Ik heb het er zo nog over met mijn gast Isa Yusibov. En zo zie je eigenlijk dat die conflicten in Israël en Oekraïne in elkaar grijpen. En ja, de verwachting is dat dat nog wel vaker zal gebeuren dit najaar. Wat die oorlog in Oekraïne er waarschijnlijk niet makkelijker op maakt. En dit is wat er gebeurde in week 35 van het tweede jaar van de oorlog. Ja, ik had het er een paar weken geleden al over dat de Russen de terreurcampagne op Oekraïne, of eigenlijk specifiek op elektriciteitscentrales in Oekraïne, gaan hervatten deze winter. En gisteren was het bericht dat een elektriciteitscentrale van Oekraïne is getroffen. In het persbericht werd de plaats verder niet gemeld, waarschijnlijk om veiligheidsredenen, maar ja, de Russen zijn daar in ieder geval nu mee begonnen. Verder bleek deze week dat de Russen steeds vaker ongeïdentificeerde drones op Oekraïne afschieten, dus geen raketten zoals de Iskander of ja, Shahed-drones, maar gewoon ja, drones zonder duidelijke makelij. Lijkt een soort van hobbyraketten. Volgens een woordvoerder van het Oekraïnse leger zitten er ook motoren in die je gewoon op AliExpress kan bestellen. Maar evengoed natuurlijk met een paar kilo explosieven erin en dus gevaarlijk. En moeten de Oekraïners dus dure anti-luchtmunitie gebruiken om die drones neer te halen. En aan het front afgelopen week zijn er twee hotspots te identificeren. Zowel de Oekraïners als de Russen lijken in de aanval te gaan op twee verschillende plekken. En beide lijken eigenlijk een overwinning voor de komst van de winter binnen te willen slepen. Laten we beginnen met Oekraïne. Zoals gebruikelijk is dat offensief in nevelen gehuld. Ja, ik ben daarvan in grote mate afhankelijk van nieuws van Russische militaire bloggers. Die melden in ieder geval dat er aanhoudend aanvallen van de Oekraïners plaatsvinden aan de oostoever van de rivier de Dnieper in de buurt van Gerson. Ja, die oostoever daar die is in handen van de Russen, maar de Oekraïners zouden daar een bruggenhoofd hebben opgezet. De schaal van die aanval is echt volstrekt onduidelijk. Misschien is het wel echt een grote aanval met als doel de Russen uit de buurt van Gerson weg te jagen. Een stad die eigenlijk vrijwel elke dag wordt beschoten. Maar het kan ook zijn dat dit allemaal gebeurt om de Russen af te leiden en soldaten weg te trekken uit Avdiivka. Want in die stad, Avdiivka, daar zijn de Russen al een paar weken bezig om die stad in te nemen. Er wordt momenteel hevig gevochten om een heuvel met afval van een hoogoven. En die heuvel die steekt boven dat laagland uit. Dus dat is militair interessant om hogerop te zitten. Dan heb je meer bereik. En de verslagen die ik daar vandaan zie komen, die zijn echt totaal apocalyptisch. Want ja, er belanden daar granaten op die kolenresten. Het is echt een soort van hel in een stad die sowieso al sinds 2015 een ruïne is. En het lijkt er steeds meer op dat deze stad een beetje het nieuwe Bachmoed van de Russen is. En dat zij ook hier een symbolische overwinning willen. Net als in Bachmoed ten koste van duizenden levens. Volgens sommige bronnen zijn er in de hele oorlog nog niet zulke zware verliezen geweest voor de Russen. Als je kijkt naar de dagelijkse aantallen doden, dat zijn er echt 1000 plus per dag. Maar ook heel veel tanks die worden vernietigd van de Russen en ander zwaar materieel. Er duiken ook hele maffe voertuigen op. Zoals bijvoorbeeld een BTR-50. Dat is een panzervoertuig die stamt uit 1954. Nou, die biedt niet heel erg veel bescherming voor de passagiers. Maar het is te makkelijk om de aanval van de Russen af te schrijven als een mislukking. En wat gerommel op een vuilnishoop met de panzervoertuigen uit de jaren 50. Want die Russen die blijven soldaten in de strijd gooien, golf na golf. En de stad is van alle kanten omsingeld. Dus het is echt de vraag of de Oekraïners daar stand kunnen houden. Gaan we verder naar de Russische media. Ja, het telegramkanaal Baza met Russisch nieuws meldt dat een man van 40 om het leven is gekomen. Hij had zijn moeder opgepikt op de Krim met de auto en reed terug richting Luhansk in de Donbass. En daarbij vertrouwde de man helemaal op Google Maps, zonder eigenlijk echt om zich heen te kijken. En daardoor nam hij gewoon de kortste weg. En die weg die loopt tussen Avdiivka en Donetsk, zeg maar precies de plek waar nu gevochten wordt, bij die heuvel met de steenkolenafval. En daar in de buurt van die heuvel explodeerde zijn auto. De oorzaak van de explosie is niet bekend, maar er zijn natuurlijk genoeg oorzaken te verzinnen. Bijvoorbeeld een mijn of een tankmijn of een granaat, van alles. In ieder geval, die man die kwam om het leven, maar zijn moeder die raakte niet gewond. Zou mij trouwens ook wel kunnen gebeuren, denk ik. Ik ben echt altijd volledig afhankelijk van Google Maps. Ik heb echt een dramatisch oriëntatievermogen. Ik ben zeg maar al in de war als ik in de Kalverstraat winkel en ik uit de winkel stap, dan weet ik gewoon niet meer van welke richting ik kwam. En dit is even geen grap, maar terwijl ik dit script schrijf voor deze podcast, zit ik per ongeluk in de trein naar Almere in plaats van naar Amsterdam. Zo kom je nog eens op plekken. Lekker Almere ontdekken nu. Maar goed, zelf was ik denk ik wel omgekeerd als ik het geluid van inslagen zou horen. Dat moet die man toch ook hebben gehoord. Misschien had hij zijn radio gewoon hard aanstaan. We zullen het niet weten. En dat die man die moeder wegbracht is niet toevallig, want de Krim wordt steeds onveiliger en trekt dan ook steeds minder toeristen. Dit jaar kwamen er 2 miljoen minder Russen naar de Krim ten opzichte van het jaar daarvoor. En het waren er toen ook al minder, door de oorlog natuurlijk. En dat komt ook door aanvallen met drones en ook door invallen van commando's. En ik las in de New York Times een mooi stuk over commando's deze zomer die daar een radiomast onklaar hebben gemaakt. Dat bleek ze met jetskis te hebben gedaan. Ze hebben dus 150 kilometer langs de kust gevaren op jetskis zonder navigatie. Want de Russen hebben jammers. Gewoon met een kompas, 's nachts. Niks voor mij in ieder geval. Die Oekraïners die kunnen echt nog volgens mij heel veel oorlogsfilms maken zonder iets te verzinnen. Want ze hebben heel wat avonturen al beleefd. En die commando's die hinten er ook op steeds vaker aanvallen uit te gaan voeren in Rusland. En daar kom ik straks nog op terug. Maar goed, waar moet je dan heen als Russische toerist? Buitenland kan je niet meer heen vliegen en de Krim is een oorlogszone. Naar Noord-Korea natuurlijk. Daar hintte in ieder geval de minister van Buitenlandse Zaken Lavrov op. Die bezocht Noord-Korea waarschijnlijk om de levering van munitie veilig te stellen. Het schijnt dat Korea ontzettend veel granaten aan het leveren is aan Rusland. En als je Noord-Korea als toerismebestemming gaat promoten, dan weet je volgens mij wel dat je redelijk geïsoleerd bent als land. En Olga Skabeeva, ze is eigenlijk een van de ergste propagandisten van het Kremlin, die maakte dus een reis naar Noord-Korea om de Russen een beetje warm te maken voor dat land. En resultaat was echt een totaal bizarre reportage voor het eerste kanaal op de Russische staats-tv. Ze wilde bij de reportage een aantal mythes doorprikken. Dat kondigde ze ook aan het begin van het item. Bijvoorbeeld dat Noord-Korea een grauw land is. Maar zij laat zien, of zij vertelt in ieder geval, ze laat helemaal niet zien. Ze vertelt dat die Koreanen allemaal kleurrijke kleren aan hebben. Terwijl werkelijk echt iedereen in elk shot een soort van treurige donkerblauwe Bristol kleding uit 1992 aan heeft. Eigenlijk gewoon precies wat je verwacht bij Noord-Korea. Ook is volgens Skabeeva helemaal niets waar van de mythe dat vrouwen in Noord-Korea geen hoge hakken mogen dragen. Je ziet ook een vrouw op hoge hakken door het beeld lopen, maar ik heb zelf dus nog nooit van deze mythe gehoord. Ik vind wel mooi dat dat voor Russen een van belangrijke voorwaarden is voor een toerismebestemming, dat je daar op hoge hakken kan lopen. Want veel Russische vrouwen die zijn echt onafscheidelijk van hun hoge hakken. Zelfs echt in de winter in Moskou, als al die straten veranderen in een ijsbaan en ik soort van superdegelijke bergschoenen aan heb, dan word ik gewoon ingehaald door Moskovieten op hoge hakken. Ik heb zelfs één keertje op het strand van Jurmala in Letland een Russische vrouw gezien die daar een poging deed om een strandwandeling te maken op hoge hakken. Dus dat is gewoon super belangrijk voor Russen. En verderop in de reportage wilde Skabeeva nog twee mythes ontkrachten. Namelijk dat je daar niet met de plaatselijke bevolking kan praten. En dat je daar altijd achtervolgd wordt. Dat zijn toch een soort van twee clichés die je wel vaak terugziet in reportages van westerse correspondenten. Maar de grap is dus dat het haar ook niet lukt om met de plaatselijke bevolking te praten. En halverwege de reportage wordt ook zij achtervolgd. Dus ja, al met al een zeer verwarrende reportage. Ik vraag mezelf af hoeveel Russen volgend jaar nou naar Noord-Korea op vakantie gaan. Ja, dan moeten ze sowieso denk ik nog wat all-inclusive resorts neer gaan zetten daar. Maar goed. Ja, voordat ik verder ga, toen mijn dochter 3 was, toen vroeg ze me, ik heb een zomerjas voor de zomer en een winterjas voor de winter, maar wanneer is het nou eigenlijk spijker? Oftewel, wanneer doe ik nou mijn spijkerjas aan? Nou, dat vond ik dus echt extreem lief. En sindsdien noemen we thuis die gekke tussenseizoenen, tussen de zomer en de herfst en zo, die noemen we dan spijker. En nu het weer spijker is, beetje dat gekke tussenin weer, raad ik je truien aan met rits of sweaters met een halve rits of vesten aan. En die zijn allemaal afkomstig van onze sponsor. Ik geef je 3 hints wat onze sponsor is. Luchtig, ademend en het is gemaakt van bamboe. Ja, je weet het natuurlijk. Het is Bamigo. Bamigo is het kledingmerk van de toekomst, want het is gemaakt van bamboe en dus beter voor het milieu. Jullie kennen ze van de onderkleding gemaakt van bamboe. Maar als je eens een kijkje neemt op de website van Bamigo, zie je dat ze eigenlijk veel meer verkopen dan dat. Loungewear, broeken en ook truien, gemaakt natuurlijk van bamboe. Of wat dacht je van een lekkere lange pyjama voor die koude nachten die eraan komen? Neem in ieder geval een kijkje op de website van Bamigo en ga je over tot bestelling, heb ik een kennismakingskorting voor de luisteraars van deze podcast. Je krijgt 25% korting op je eerste bestelling op bamigo.com met gebruikmaking van de kortingscode Jelle25. Oké, en dan nog even dit. In de zomer van 2022 werd op de grensovergang van Estland naar Rusland een auto geïnspecteerd. En de passagiers van die auto die waren van plan om de grens naar Rusland over te steken. In de auto zaten een moeder met een dochter en een kat in een kattenkooitje. En het was midden in de oorlog, maar ja, die douaniers hadden weinig interesse in een moeder en een dochter. Laat staan dat ze even goed in dat kattenkooitje keken. Anders hadden ze gezien dat het kooitje een geheim compartiment had, waar een bom in zat, die een maand later zou ontploffen in de auto van Daria Dugina. Dat is de dochter van de Kremlin-ideoloog Alexander Dugin, die eigenlijk het doel was van de aanslag. En dat blijkt uit een interessant stuk in de Washington Post dat vandaag verscheen. Het blijkt dat de SBU, de Oekraïnse inlichtingendienst, en de GRU, de militaire inlichtingendienst, achter een reeks aanslagen en bombardementen zit in Rusland. Waaronder ook een aanslag op de militaire blogger Vladlen Tatarsky. Ik heb daar al eerder aandacht aan besteed. En ook de drone op de koepel van het Kremlin, waar veel mensen, maar niet ik, van dachten dat de Russen zelf achter zouden zitten met een soort van false flag operatie. En die Oekraïners zitten achter de moord op een officier van een Russische onderzeeër. Ja, die onderzeeër die schiet de hele tijd raketten af op Oekraïne. En die commandant was vermoord tijdens zijn hardlooprondje in de Russische stad Krasnodar. Die commandant was zo dom geweest om zijn vaste rondje te delen op Strava, waardoor de Oekraïners precies wisten waar hij langs zou lopen. Dus dat was niet al te moeilijk. En het doel van al deze aanslagen is eigenlijk, weet dat je misdaden niet onbestraft zullen blijven. Dus ja, denk goed na of je hier nou wel mee door wil gaan. En uit dat stuk blijkt ook dat de SBU, die geheime dienst, al sinds 2015 steun krijgt van de Amerikaanse CIA. En dat de CIA ook miljoenen in de SBU heeft gestoken. En dat die geheime dienst dus ook goed voorbereid was aan het begin van de invasie van 2022. En ik vind het dus interessant waarom juist nu dus naar buiten komt dat die Oekraïners achter de aanslagen zitten, want tot nu toe hebben ze alles ontkend. En de journalist van de Washington Post die speculeert in zijn stuk dat het ermee te maken kan hebben dat ja, de Oekraïners gewoon successen willen laten zien aan hun bevolking. Nu die successen aan het front natuurlijk wat tegenvallen. Maar het kan ook te maken hebben met concurrentie tussen die SBU en die GRU. Hoe dan ook, nu is het opgelost hoe dus die Daria Dugina op 29-jarige leeftijd om het leven kwam. En dat dus niet zij, maar haar vader doelwit was. Ik vraag me trouwens wel af hoe die vrouw met dat kattenkooitje, die zelf dus ook een dochter had, daarover denkt dat dat meisje om het leven is gekomen. Ik snap trouwens wel haar motivatie om die bom te gaan smokkelen. Uit het stuk blijkt dat ze afkomstig is uit Mariupol. En dat is natuurlijk die stad die de Russen met de grond gelijk hebben gemaakt en waar talloze oorlogsmisdaden zijn gepleegd. Ja, en terwijl er een oorlog in Oekraïne natuurlijk nog volop woedt, komt daar nog een oorlog in het Midden-Oosten bij en onrust in de Caucasus. En dus is het tijd om eens een keertje een beetje uit te zoomen uit het conflict in Oekraïne. En met wie kan ik dat nou weer beter doen dan met Isa Yusibov? Hoi Isa.
Hi, goeiedag.
Jozef-Jozefzoon, toch?
Ja.
Of niet? Letterlijk.
Jezus-Jozefzoon, ja, ja.
Jezus-Jozefzoon.
Ja.
Jij bent de verlosser.
Ja, nee, dus... ik heb 33 al gepasseerd, dus...
Nou, dan ben je beter dan de verlosser. Dus als iemand antwoord heeft op de grote vraag, grote geopolitieke vraag, dan is Isa wel. Behalve de verlosser is hij ook nog, Isa is ook nog geopolitiek analist. Mag ik toch?
Ja.
Dat kan
ja.
Ik je wel noemen. Tegenwoordig ben je ook werkzaam voor de D66-fractie, maar je zit hier op persoonlijke titel.
Ja.
Heel even over je werk bij D66. Dat is best wel een switch.
Ja, klopt.
Bevalt het?
Ja, zeker. Het is gewoon mijn hobby. En daar word ik voor betaald eigenlijk.
Okay.
Dus dan kan ik mijn geopolitieke ei in allerlei dingen kwijt. En het leukste daaraan is dat ik dan wel in een functie heb waarbij ik samen met de Kamerleden, vooral Sjoerd en Alexander, kan bijdragen.
Sjoerd Sjoerdsma
en Alexander Hammelburg.
Oh, ja.
Want ik doe namelijk buitenlandzaken en defensie.
Okay.
Kunnen we bijdragen of in ieder geval Nederlands beleid bijsturen of in ieder geval zelf met initiatieven komen. En dat vind ik wel leuk.
Ja.
Dan hoef ik niet meer op Twitter blijven te roepen. En dan...
Ja, nee, dat is hartstikke goed. En dan komt er straks een links-centraal kabinet met D66 erin en dan word jij een hele belangrijke adviseur van de minister van Defensie.
Ja, wie weet.
De nieuwe Rasputin, wie weet. Oké, heel eventjes tussendoor. Ik zag, je postte iets op Twitter. Gisteren bij Op1,
ja.
Er was een tweet van je die werd besproken. En dat vond ik heel leuk detail. Vond. Hij was ook uitgeprint.
Ja.
Ze ging met een, volgens mij Sven Kokkelman, ging daar met een papiertje wapperen.
Ja.
Ik heb verder niet gekeken. Ik vind het een redelijk slecht programma Op1. Maar ik ben me even wel benieuwd wat die tweet was, waar het over ging.
Over het feit dat Israël ambassadeurs in het Midden-Oosten, of in ieder geval in de regio, onder andere in Turkije, heeft teruggeroepen.
Ja.
En dat, ik vond dat misschien een soort van voorteken van... Misschien staat het grondoffensief nu echt te beginnen. En dan proberen ze een soort van voorzorgsmaatregelen te nemen voor het geval. Want vooral in Turkije waren de diplomatieke posten van Israël die waren aangevallen. En dan, ja, misschien is dat ook een teken van dat Israël iets van plan is. En dan willen ze dan de ambassadeurs ervoor zorgen dat in ieder geval er niemand is van de ambassadepersoneel wat gevaar loopt.
Ja, over het grondoffensief trouwens heb je vandaag een mooie analyse. Ook op Twitter las ik... Nou, waarin je uitlichtte dat een grondoffensief eigenlijk een heel slecht idee is vanuit een militair standpunt sowieso.
Ja, dat is mijn indruk. Ja. Je weet dan natuurlijk nooit hoe het gaat uitpakken. Maar zoals het nu uitziet, denk ik dat dat tot veel meer slachtoffers zal leiden. En of het probleem wat Israël nu zegt, het vernietigen van Hamas, daarmee verwezenlijkt zal worden. Dat durf ik niet te zeggen. Dat betwijfel ik enorm.
Want ze hebben gewoon ook nog een gigantisch tunnelnetwerk er zitten.
Ja.
Dus het is extreem moeilijk om zich uit te roeien.
Ja, precies.
Ja. Ja. Hey Isa, laten we ons beperken tot een beetje de drie hotspots. Je kan er nog meer identificeren, maar drie hotspots waar ik het in ieder geval interessant om over te hebben. Oekraïne, Midden-Oosten en de Caucasus. Laten we even beginnen met dat Midden-Oosten, maar dan vooral hoe dat betrekking heeft op Poetin, op Rusland.
Mm-hmm.
Die situatie nu in het Midden-Oosten, is dat nou eigenlijk in het voordeel van Rusland of in het nadeel? Of maakt het eigenlijk helemaal niet zoveel uit voor die oorlog in Oekraïne?
Ik denk dat het wel in het voordeel is van Rusland om twee redenen. Aan de ene kant heeft Rusland redelijk goede banden met Israël, maar tegelijkertijd ook met Hamas. En ten tweede, het belangrijkste vind ik ook dat nu de aandacht verslapt is richting Oekraïne. Dat merken we ook in de Tweede Kamer een beetje. Dat bijvoorbeeld de stemmingen van afgelopen week ging vooral over het conflict Israël en Palestina. En dan zie je dat het Kremlin ook een beetje baat heeft bij allerlei conflict situaties waar ook het Westen misschien betrokken gaat worden. En dat de aandacht niet meer bij Oekraïne ligt, maar ook nu vooral gesproken wordt over Israël en Palestina. En gezien het feit dat, wat ik al zei, dat Rusland daar ook direct bij betrokken is. Mm. In de bilaterale betrekkingen met beide partijen. Hebben ze er baat bij dat dit gewoon verder escaleert.
Maar oké, toen de aandacht wel op Oekraïne lag, had ik het idee dat ze er ook niet zoveel van aantrokken. Want ze gooiden even goed bommen op markten en waar burgers om het leven kwamen. Dus wat voor voordeel hebben de Russen er nu precies aan als de aandacht helemaal inderdaad, daar ben ik wel met je eens, naar het Midden-Oosten gaat? Wat voor tactische voordelen kunnen ze daar aan?
Bijvoorbeeld de Amerikanen hebben gezegd dat ze vooral de munitie wat ze aan Oekraïne wilden geven, nu aan Israël gaan geven. En dat ook qua volume. Ik heb de speech van Biden van vannacht even beluisterd. En daarin merk je ook dat het vooral ging over het conflict in het Midden-Oosten. En wat minder over Oekraïne. En in Kiev zijn de wenkbrauwen ook een beetje aan het fronsen van wat betekent dat voor het verloop van de oorlog? Hè? Als we dan minder munitie krijgen of als de wapens die dan Amerikanen ons beloven dat de richting Israël gaan. Want die hebben de munitie nodig, had ik ook in mijn analyse, want het is een urban warfare.
Ja.
Die munitie heeft Israël nodig. En dan, wat gaat het dan betekenen voor het front in Oekraïne?
Ik denk dat helemaal als die oorlog in het Midden-Oosten wat langer gaat duren.
Ja, klopt.
Want eigenlijk zit Amerika nu al een beetje aan de grens van wat het kan leveren aan Oekraïne. Europa hoort in te springen. Ze hebben ooit die 1 miljoen shells beloofd, maar er komt geloof ik niet zoveel van terecht.
Ja.
Er komt een verkiezingsjaar aan in Amerika. Er is al druk op de begroting naar Oekraïne. En dan komt dit er nog bij.
Ja.
Een soort van perfect storm.
Nee, precies. Ik denk dat de Amerikanen dat wel aankunnen.
Uh-huh.
Omdat ze het budget daar wel voor hebben. Alleen de binnenlandse politieke situatie in Amerika is ook een beetje complex. Ook wat je zegt, hè, met de aankomende verkiezingen wordt Trump wel of niet herkozen en dergelijke. Dan moeten ze toch wel prioriteiten gaan stellen. En ik denk dat momenteel tenminste, het is niet helemaal weggeëpt de aandacht voor Oekraïne. Maar dat Israël nu ook wel belangrijke positie inneemt in het buitenlandbeleid van Amerika. Dan zie je ook dat Blinken 2 keer in Israël was. Biden voor de 2e keer naar Oekraïne. Ook zeg maar voor het eerst zonder Amerikaans leger. Zonder bescherming zeg maar naar een oorlogsgebied. Dus dat geeft ook wel aan hoe belangrijk de situatie is. En ik denk dat Amerika vooral baat heeft bij de-escalatie.
Ja.
En dat hebben ze ook bij zeg maar in hun tour door het hele Midden-Oosten ook wel aangekaart. Bij al die buurlanden. Zullen we maar kijken hoe dat gaat.
Dus eigenlijk de belangrijkste variabele is hier wel of niet de grondoorlog.
Ja.
En dat heeft ook de grootste gevolgen voor misschien wapenleveranties. Of hoe lang die oorlog gaat duren in het Midden-Oosten.
Ja.
En een andere mogelijk gevolg van die oorlog in het Midden-Oosten. Israël heeft zich tot nu toe heel neutraal opgesteld in het conflict tussen Oekraïne en Rusland. We hebben al eens eerder in de podcast ook aandacht aan besteed. Je merkt dat die Oekraïners heel erg proberen om Israël zover te krijgen dat ze kant kiezen van Oekraïne. Ze spreken ook echt ondubbelzinnig hun steun uit voor de Israëli's. Ja. Zie jij dat nog gebeuren?
Ik denk van niet. Ik denk dat Israël nog steeds een beetje pragmatisch te werk gaat. Ook omdat er heel veel Joden in Rusland wonen. Die krijgen dan problemen als Israël op een gegeven moment een kant kiest. Dat is niet alleen afhankelijk van Netanyahu, maar ik denk dat de vorige premier dat ook zo verwoordde. Misschien achter de schermen, dat het dan wel iets gaande is. Alleen openlijk uitspreken voor Oekraïne of in ieder geval wapenleveranties. Want Oekraïne had op een gegeven moment ook wel die Iron Dome gevraagd.
Ja.
Kregen ze niet.
Ja.
Want Israël was bang. Als dat in de handen valt van Rusland, dan valt het ook in de handen van Iran.
Ja.
Dus daar zijn ze wel een beetje voorzichtig mee. Maar misschien achter de schermen dat ze wel wat het een en ander leveren via andere landen.
Ja.
Derde landen, zeg maar. Maar echt dat steun uitspreken. Ja.
Maar ook politiek gezien om Iron Dome te leveren aan Oekraïne. Terwijl er 150.000 raketten precies, van
vooral, Hamas vooral nu op wordt Israël het moeilijk om, om moeilijk wapens verkopen. Te leveren. Ja, ja.
Moeilijk te verkopen.
Ja.
Hey, dan gaan we naar die andere hotspot. Oekraïne. Jij en ik, we volgen dit al natuurlijk al meer dan 1,5 jaar. Er is een offensief begonnen van de Oekraïners in juni. Die is nog niet geculmineerd, maar dat moment komt waarschijnlijk wel binnenkort.
Ja.
Kunnen we voorlopig even terugblikken op dat offensief van deze zomer? Hoe zie je dat?
Het gaat natuurlijk veel moeizamer dan men had gedacht. En ik ben altijd een beetje kritisch geweest op zeg maar de aanleiding. Dat wij als het beste de wapens niet tijdig hebben geleverd. En Rusland heeft in die periode alles onder mijn landmijnen gelegd. En dan wordt het sowieso moeilijk. Dan kun je wel Abrahams en al die tanks gaan leveren. Maar die kunnen dan niet verder.
Nee.
En ik denk dat de westerse landen, omdat ze dus nooit te maken hebben gehad met dit soort landmijnen en dergelijke, hebben ze geen technologie ontwikkeld die je daarop kan anticiperen. Alleen Israël heeft dat gedaan. En die hebben dan vooral verkocht aan Azerbeidzjan, vanwege Nagorno-Karabakh. Gaan we misschien nog over hebben. Dus dat is ook een probleem. Oekraïne kan daarom vragen, maar niemand heeft het. Dus dan kun je het niet leveren. Dus dan moet je zelf al die landmijnen met de hand misschien, of wel wat verouderde technologie gaan schoonmaken, wil je verder kunnen. Dat is wel een nadeel van de afwachtende positie van het Westen de hele tijd. En ja, ik had ook zelf gehoopt dat het dan wat slagvaardiger zou gaan. Want de weersomstandigheden worden nog slechter de komende tijd. Je zit ook aan de kant van Rusland dat ze nu ook zeggen van wat het Westen ook levert. Ze hebben tot nu toe niet alle beloofde dingen, wapens geleverd, zeg maar. Dat dan niks zal uitmaken op het front zelf. En dan misschien is het ook een beetje spelen met de publieke opinie in het Westen. Van ja, misschien moeten we daar mee stoppen als het toch niks uitmaakt.
Ja, tegelijkertijd zie je Rusland, die rommelen een beetje aan bij Avdiivka.
Ja.
Zie jij voor je dat de Russen nog in staat zijn om deze winter gewoon serieuze territoriale winsten te boeken?
Nee, ik denk dat het een gepasseerd station is.
Ja.
Wat ik denk dat het gaat gebeuren op een gegeven moment is dat ik zou het geen padstelling willen noemen, want er is nog wel een en ander beweging. Dat geen van beide landen in staat zal zijn om grote territoriale winsten te boeken.
In ieder geval een padstelling aan het front. Ja, zal het een en ander wel gebombardeerd worden, maar het front zelf zie jij niet.
Ja, die demarcatielijn zie ik niet zo heel snel veranderen. Nee.
Nee. En dat zou dan waarschijnlijk toch een keer een moment zijn om dan te gaan onderhandelen. Want wat kan er nog verder gebeuren?
Ja, het is wel een beetje apart. Maar in januari 2022, een maand voor de oorlog, schreef ik Rusland, als Rusland Oekraïne binnenvalt, dan zal het uitkomst zijn NAVO-lidmaatschap en EU-lidmaatschap voor Oekraïne, in ruil voor de concessie dat Oekraïne afstand doet van het oosten van Oekraïne en de Krim, dat het dan het Westen erkent.
Ja.
Dat de geannexeerde gebieden door Rusland eigenlijk bij Rusland horen. En misschien is dat nu nog ver gezocht, maar je merkt wel dat Oekraïne zelf ook een beetje moe beginnen te worden. Ook nu met de huidige situatie van waar blijft de steun dan? Ja.
Ja. Maar met het oosten bedoel je dan ook gewoon
De Donbass.
Bedoelt niet bijvoorbeeld Zaporizhia.
Zaporizhia is wel, Poetin heeft wel te kennen gegeven dat hij bereid is om dat, net als Gerson, dat is om humanitaire redenen te verlaten.
Ja.
Alleen ik denk dat Donbass nog steeds in handen zal blijven van Rusland.
Ja. Spannend hoe deze winter gaat lopen. Ja. Dat geldt ook voor de Caucasus, daar wil ik het nog tenslotte met jou over hebben. We hebben het eerder in een podcast met een andere gast, Thomas van Lingen, uitgebreid gehad over Nagorno-Karabakh. Ik had vorige week trouwens over, ik weet niet of je de beelden hebt gezien, Aliyev die dus stepanakert binnenloopt, parlement, en die gaat dan zijn voeten vegen op de vlag. Ik vind het zo puberaal gewoon. Ik bedoel, hoe komt dat aan in Azerbeidzjan? Ik bedoel, je bent zelf ooit gevlucht uit Azerbeidzjan. Niet dat jij nou alle Azeri's kent, maar
nee.
Is hij nu op het toppunt van zijn populariteit, denk
je? Ik heb de beelden zeg maar alleen op Facebook gezien, de foto's, want ik krijg geen Azeri TV.
Ja.
Al sinds 2005 niet. Het is een beetje ambigu. Aan de ene kant, want ik ben zelf een politiek vluchteling, dus dat impliceert ook al zeg maar hoe ik naar Aliyev kijk.
Ja.
Wat ik wel zie is dat heel veel mensen nu klaar of eigenlijk blij zijn dat het helemaal afgelopen is. Dat vooral de vluchtelingen die zeggen van nu kunnen we terug. En ook, het is ook een beetje zo verkocht dat er dan het Nagorno-Karabakh conflict nu volledig opgelost is. Dat betekent dus ook geen mobilisatie meer. Dat betekent dus dat je er was altijd zo dat soldaten gedood werden aan de grens of in Nagorno-Karabakh zelf. Dat dat niet meer het geval zal zijn. Dus sommige mensen zijn daar wel blij mee. Alleen de vraag is wat dat betekent voor de toekomst van de regio. Ik vind het zelf heel erg jammer dat de Armeniërs die daar wonen nu zijn weggegaan.
Ja.
In ieder geval weggejaagd.
Ja.
Maar ik verwacht wel een trucje van Rusland op een gegeven moment. Dat ze dan, want mijn verwachting is dat de Russische vredestroepen, die zouden dan onnodig zijn, onder de huidige omstandigheden. Want die hoeven dan de linie tussen de Azeri's en Armenen niet te beschermen. Want er zijn geen Armenen meer over. Ja. Alleen ik verwacht dat op een gegeven moment een deel van de Armenen die naar Armenië zijn gevlucht, dat die dan alsnog terugkeren. Mm. Want dan heb je dan kun je als Moskou ook een beetje de noodzaak laten zien. Van kijk, Azeri's en Armeniërs kunnen niet naast elkaar leven. Mm-hmm. Dus daar is een soort van behoefte aan de vredesmissie. En dat zo kunnen ze dan alsnog. Want in zowel in Armenië en Azerbeidzjan, vooral de oppositie in Azerbeidzjan, die is van mening dat de Russische vredestroepen in Azerbeidzjan daar niet thuis horen. Mm. Dat is dan volgend jaar.
Oké. Het is jammer dat er maar zoveel ruimte is op een voorpagina. Hè? Er gebeurt nu zoveel tegelijk.
Ja, precies.
Heb je ook dus het gevaar dat sommige hele belangrijke ontwikkelingen zich onttrekken aan het oog.
Ja,
het
precies. Ja, ik denk dat wij hier in het Westen maar één conflict kunnen.
Toch?
Ja, voor de rest.
Ik vind het iets ongelooflijks. Ja. Ik bedoel, ik lees nu ook veel over Gaza hoor, maar ik blijf ook wel geïnteresseerd in Oekraïne. Ja. Maar het is het een of het
ander. Ja, ik merk dat ik ook dezelfde fout maak. Ik heb de afgelopen tijd niks getweet over Oekraïne. Alleen maar over Israël en Gaza. Dus dan denk ik van
het is gewoon de nieuwe kid on the block.
Ja, precies.
Idioot. Ja. Nou, laten we hopen dat de interesse breder blijft dan alleen het Midden-Oosten. Want alles grijpt in elkaar.
Ja.
Dat hebben we nu wel gehoord. Issa-Joep Yusibov, dank je wel voor het gesprek.
Graag gedaan.
Dit was het voor deze week. Ik zag dat de Russen net hun vlag hebben geplant bovenop die kolenberg bij Avdiivka. Dus dat ziet er niet goed uit voor de Oekraïners. Hoe dat verder gaat aflopen, dat zien we allemaal de komende week. Ik ben er weer volgende week. Tot dan. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.